Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 10. Juist als ze de Jordaan oversteken naar de Rozengracht, zien de meisjes iets. Daar, langs de stoeprand, ligt een tak hulst met een rood lint eraan. Hoe is het mogelijk? Een rood lint? Waar is dat nog te koop? Greta bukt zich om de versiering op te rapen. Hoe komt dat kersttakje daar? Zomaar wegsmijten? Dat zou verkwistend zijn. Dat rode lintje kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Het tweetal staat zomaar stil op de weg. Ze staan gebogen over de kerstversiering. De andere gezinsleden spoeden zich om de kerk binnen te gaan. Vader is de laatste. Hij kijkt om. Waar blijven de meisjes nou? Waarom staan ze daar zo stil? Is er iets bijzonders? Hij loopt op zijn dochters toe en hoort waarom ze achterblijven. Hij lacht minachtend. Die Wehrmachtssoldaten hebben natuurlijk vannacht hun weihnachten gevierd. Aan elk kerstpakket hangt zo'n versierseltje, legt hij uit. Gooi gauw weg, die rommel. Opeens werpt Greet het gevonden hebbedingetje met een grote boog over een ligusterheg. Ze gruwt nu van het ding. Ze wrijft haar handen aan haar zakdoek schoon. Wat kan haar dat mooie zijden lintje schelen? Vader en Rietje moeten nu toch om haar lachen. Greet is soms zo impulsief. Kom, gauw mee naar de kerk, dringt pa aan. Anders zijn we nog te laat ook. Er klinkt muziek. De zachte tonen van het orgel zijn buiten te horen. De wijs is hun bekend. Riet neurie het zachtjes mee. Een licht, zo groot, zo schoon. Gedaald van 's hemelstroom. Straalt volk bij volk in 't ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De dienst vangt aan. Onder het zingen van de lofzang van Simeon komt de kerkenraad met hun voorganger binnen. De mensen wachten tot de predikant op de kansel staat. Dan legt hij hun de zegen op en hoort de gemeente hoe het kerstevangelie wordt gelezen. Wat zal de tekst voor deze kerstmorgen zijn? Het gaat over de herders in Bethlehems velden die de nachtwacht hielden over de kudden. Een engel die hun verscheen bracht de blijde boodschap dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Het aloude kerstevangelie dat nog altijd hetzelfde is, wordt die morgen gebracht. Het dringt diep in de harten van vele hoorders. Dominee Lamsma kan preken alsof je het ziet gebeuren. Hoor hoe de engelen Gods eer bezingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. De familie zit bij elkaar in de zijbeuk. En vrouw Verschuur pinkt af en toe een traan weg. Ondanks het feit dat vrede op aarde verzoek is, blijft de vrede die in Jezus Christus te vinden is. Voordat ze het weet, zegt dominee amen. Dan zingen ze samen de slotzang. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt de zon een helder licht, dat hem in schades doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten recht. Na de dienst stroomt het kerkgebouw leeg. De mensen stappen over de bevroren straatstenen naar hun woningen. Gezamenlijk loopt de familie Verschuur naar huis. Mevrouw Lerius klampt hen onderweg aan. Ze is alleen, zonder haar man. Alleen Anneke is bij haar. Theo is thuisgebleven en past op Leni, die nog maar net 3 jaar is en nog moet thuisblijven. De Joden-razzia's zijn beëindigd, dat wel. Maar de bezetter maakt de laatste maanden grote jacht op Hollandse mannen en jongens Die voeren ze weg naar Duitsland om voor hem te werken. En het gebeurt vaak dat de Duitsers de kerk omsingelen. De mannen lopen dan regelrecht in de armen van de belagers. Daarom houdt Theo zich vandaag schuil. De verraders slapen niet. Ze blijft even staan en haar stem daalt. Van die witte Kees zullen we anders geen last meer hebben, fluistert ze. De ondergrondse heeft hem te pakken. Waar hij zit, weet ik niet. Maar ze hebben hem voorlopig goed opgeborgen. Dat is maar goed ook, is Verschuurs antwoord. Die vent is voor geen halfje te vertrouwen. Ja, zegt Naulerius dan, hij schijnt al veel kwaad gesticht te hebben. Behalve de Joden heeft hij ook verzetsmensen aangebracht. Zijn mond is voorlopig gesnoerd. Ze zullen hem wel goed bewaken. De jongens van Verschuur lachen en spotten met de wethaar. Straks, na de oorlog, als Bijltjesdag komt, zal hij zijn verdiende loon krijgen. Haha! Op tweede kerstdag gaat Theo Lerius naar de kerk. Zijn vrouw is thuisgebleven, om op de kleinste te passen. Anneke houdt zij ook maar liever bij zich. Stel dat Theo ineens voor de Duitsers moet vluchten, dan zal het kind alleen haar weg moeten zoeken naar huis. Hij zal het dit keer maar wagen om naar de kerk te gaan. Hij moet ook vertrouwen hebben. Vaak gebeurt het dat de ondergrondse er lucht van heeft. Als er een razzia op komst is, dan waarschuwen zij de koster en die zorgt dat dominee het weet. Die waarschuwt op zijn beurt de aanwezige mannen en jongens. Zo zijn ze de vijand een slag voor. Zo is het voor Theo ook nog kerstfeest. Het is zo druk met zijn werk tegenwoordig dat hij amper aan de geestelijke dingen denkt. In gedachten loopt hij over de Raadhuisstraat, recht op de markt aan. Ginds staat de Westerkerk. Nog maar een klein stukje lopen. Diep in zijn kraag gedoken, voor de kou verhaast hij zijn voetstap. Binnen de wanden van het bedehuis voelt hij zich veiliger dan op straat. Hij schuift in de familiebank naast vader Lerius. Corrie en Lena geven hem een bescheiden hoofdknikje. In de kerk doe je niet zo uitbundig. Het kerstevangelie wordt weer verkondigd. Het gaat deze keer over de wijzen uit het oosten. Gelukkig verloopt de kerkdienst zonder enige verstoring van buitenaf. Uit de kerk gaat Theo er zo snel mogelijk vandoor. Maar over de singel komt hem een groene legerauto tegemoet rijden. Hij schiet een zijstraat in en houdt zich schuil in een portiek. Gelukkig hebben ze hem niet gezien. Maar hij durft toch de singel niet meer op te gaan. Wacht, denkt hij, ik zal een ommetje maken. Via de Herengracht kan hij ook thuiskomen. Het gaat allemaal goed. Maar hij houdt zich zo goed mogelijk gedekt. Het gaat goed, totdat hij het kleine stukje Wolvenstraat passeert. Daar, een eindje voor hem uit, loopt een gewapende Duitse soldaat. Zijn geweer bungelt aan zijn bandelier over zijn rug. Een weermachtsman, weet Theo. Zijn grijze uniform ligt er niet om. Voor zo'n gewone soldaat hoeft hij niet bang te zijn. Die is zeker op weg naar een café. Maar hierin vergist Theo zich. Want halverwege de straat kijkt hij naar de huisnummers op de muren. Dan heeft hij het gevonden. Theo weet nu niet wat hij moet doen. Beter is het gewoon door te lopen en na te doen of zijn neus bloedt. Zonder op of om te kijken passeert hij de militair. Maar in het voorbijgaan ziet en hoort hij een heleboel. In de deuropening verschijnt een vrouw. De soldaat hoort hij vragen: Henny, wonen ze hier? De man wacht niet af of zijn geliefde daar werkelijk woont. Het opgegeven woonadres klopt toch? Hij stapt brutaalweg de gang binnen. Maar de vrouw verspert hem de weg. Hier is geen Henny, zegt ze vuil. Ze lijkt wel een furie. En dan gebeurt het ongelooflijke. Ze geeft de mof een zet tegen zijn schouder. En met haar hele gewicht tegen hem aan duwt ze hem weer naar buiten. Ze zet hem vierkant buiten de deur. Met een harde smak valt de buitendeur voor zijn neus dicht. Theo is stom verbaasd. Dat zal die kerel niet nemen. Maar wonder boven wonder doet de Duitser niets. Hij maakt gewoon rechtsomkeert. Hij twijfelt. Hij schijnt zeker toch verkeerd te zijn. En heeft schoon genoeg van het zoeken naar die Henny. Toch een moedige daad van zo'n vrouw. Het had haar leven kunnen kosten. Theo kijkt voorzichtig over zijn schouder om. De Duitser gaat net de andere kant op dan hij. Met een ruk blijft hij staan. Er schiet hem wat te binnen. Hij doorziet het gedrag van de onbekende vrouw. Want waar woont in deze straat niet zijn tante Bets met Rietje? Jazeker, ze woont in de Wolvenstraat. Het hele geval is hem bekend. Rietje heeft het hem meerdere keren verteld. Sjonge, dat hij dat nou net moest zien. Die vrouw, die moeder van die Henny, dat is een moedige vrouw, een heldin. Maar een heldin zonder kroon. Theo zet de pas er weer in. Met 5 minuten is hij thuis, zonder dat hij in handen van de vijand is gevallen. De tijd staat niet stil. Het jaar 1945 is aangebroken en het is nu al maart. De Tweede Wereldoorlog wordt echter nog steeds voort. Nederland wacht op de bevrijding. Eigenlijk hadden ze al lang gedacht dat de Duitse bezetters op de loop zouden gaan. Want de invasie, waar nog zo rijkhalzend was uitgezien, is al lang begonnen. Het vorige jaar, op de 6e juni, vielen de geallieerden Frankrijk binnen. Dat was een verrassende aanval. De Duitse overheid had gedacht dat ze de kust van Nederland zouden kiezen voor hun militaire operatie. De kuststrook langs de Noordzee hadden ze onder water gezet en met allerlei obstakels verspard. Die zogenaamde Atlantikwal bleek een lachertje, want met hun kleine snelle rubberbootjes langden de Amerikanen in Normandië. De sterke krijgsmacht stootte door en binnen korte tijd zaten ze in Nederland. Noord-Brabant en Limburg waren al in handen van de geallieerden. Nog even, dachten de overige provincies, dan is heel Nederland bevrijd. Helaas, de bevrijders bleven voor de grote rivieren steken. Dat was een zware tegenvaller voor de mensen. Ze meenden dat de slag al gewonnen was. Ze hadden in een feestroes de Dolle Dinsdag gevierd. De Duitsers, die wel inzagen dat de oorlog verloren was, zetten nog eens alles op alles om toch nog als een overwinnaar te triomferen. De slag om Arnhem was een grote ophouder. De bevrijding van de noordelijk gelegen provincies liet daardoor nog langer op zich wachten. De toestand werd al hachelijker. De nood in de grote steden steeg ten top. Honger, kou, ziekten namen al meer toe. In één woord, het was verschrikkelijk. Maar als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. En zo gebeurde het. Eindelijk trokken de geallieerde legers over de IJssel en al vechtende bevrijden ze heel Nederland. Op 5 mei was de bevrijding een feit. Het grote en sterke Nazirijk was ingestort. Ze moesten de strijd opgeven. De capitulatie was de ondergang van het nazidom. De hakenkruisvlag, die op alle grote gebouwen prijkte, verdween. De Hollandse vlag keerde weer terug. Vrolijk wapperde de driekleur van de Nederlandse vlag op kerktorens en aan de huizen. De onderduikers liepen vrij en frank op straat. En Joden, die niet waren weggevoerd, kwamen tevoorschijn. Wat deed hij nog? De koningin, die naar Engeland was uitgeweken, keerde op Hollandse bodem terug. De oorlog was voorbij. Intussen deed de ondergrondse haar werk. De collaborateurs, die met de vijand hadden gehuld, werden opgepakt en veilig achter slot en grendel gezet. De rechter zou hen oordelen. Zij zouden straf ontvangen naar hun werken. Henny, het nichtje van Rietje, is ondergedoken. Bijltjesdag is ook voor haar aangebroken. Ze vreesde wat velen die hetzelfde deden al is overkomen. De moffengrietjes werden opgehaald en hun hoofden kaal geknipt. Met rode menie werd er een hakenkruis opgeklad. Zo werden ze getekend en kon ieder zien wat ze in de oorlog hadden misdaan. Wonderlijk genoeg bleef die straf Henny Verschuur bespaard. Daar had Theo Lerius voor gezorgd. Hij wilde haar ouders die schande besparen. Hij herinnerde zich nog heel goed wat er die kerstmorgen was gebeurd met die Duitse soldaat. Dat was een heldendaad van een zwakke vrouw. De ondergrondse beweging luisterde naar het trieste verhaal dat Theo hun in de oor fluisterde. Henny Verschuur werd van de lijst geschrapt. Heel Nederland vierde feest. In alle kerken hield men dankstond. Men zong van verlossing aan bevrijding van het Duitse juk. God heeft bij ons wat groots verricht. God zelf heeft onze druk verlegd. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij aan zijn verblijd. Breng Heer al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als de watervloed die het Zuiderland herleven doet. De mannen die als dwangarbeiders in Duitsland zaten, keerden van lieverlee terug naar hun eigen land. Dat was een blij weerzien voor vrouw en kinderen. Maar van de weggevoerde Joden keerden slechts zeer weinigen terug. Een handje volk had de Holocaust overleefd. De rest was in de gaskamers omgekomen. Hun lijken waren verbrand in de crematoria. Een onuitwisbare misdaad van Nazi-Duitsland. Die kambeulen, die misdadigers, werden gestraft. Ze kregen de doodstraf. En de Jodenredders? Ze werden door de overheid beloond. Velen van hen werden met zilveren kruis voor oorlogsverdiensten vereerd. Anderen bekroond met een medaille of lintje, bevorderd in de orde van Oranje-Nassau. Ze maakten carrière, kregen erebaantjes. Het was hun van harte gegund. Helaas, niet alle strijders, voor recht en gerechtigheid, zijn voor het voetlicht getreden. Die ongekroonde helden, die door het geloof hebben gehandeld, leven in stilte voort. Ze vragen niet om eer en aanzien. Ze hebben hun plicht vervuld. Eenmaal zullen ze hun kroon en loon ontvangen voor hun daden die zij hebben gedaan tot Gods eer, uit het geloof en tot welzijn van hun naaste. Ze zullen toch eenmaal de eerkroon dragen. In huize Lerius aan de Amsteldijk hebben ze de oorlog overleefd. De bevrijding maakte een einde aan het reddingswerk. De Jodenkinderen zijn allemaal verdwenen. Sommigen vonden enige overgebleven familieleden. De meesten stonden alleen op de wereld. De ouderloze kinderen werden in een weeshuis opgenomen. Rebecca van Tijn vond haar levensroeping in het verzorgen van zieken. Het kinderziekenhuis in de Sapacestraat kon haar hulp goed gebruiken. De rust is in huize Lerius weergekeerd. De oude Lerius mengt weer verf voor het schildersbedrijf. Theo heeft het druk met huizen opknappen. Barend runt weer belastingzaken. Herman rondt zijn studie af. Lena geeft naailes op de modevakschool. En Corrie zorgt voor haar gezin. Theo's vrouw leeft op nu er vooruitgang is in de textielbranche. Rietje, haar trouwe hulp in de huishouding, draagt haar steentje daartoe bij. En Herman Hovius is haar vriend. Na de bevrijding trekt Herman vaak naar de Spuistraat. Daar bij Tante Nel en oom Theo ontmoette hij steeds Rietje Verschuur. De vriendschap groeide uit tot echte liefde. Dat kon geen stansverschil ongedaan maken. Ze werden het samen eens en een echte liefdebank bond hen samen. Nu hebben ze verkering, die Rietje. Lang gewacht en stilgezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Zo gaat het leven door. De helden worden vergeten. Wie denkt er nog aan, dat nare oorlogsverleden? Het zijn ongekroonde helden, maar hun loon wordt bewaard in de hemel. Dominee Lamsma heeft de stille strijders vele keren voorgedragen aan de oorlogscommissie. De oude Theo Lerius, Barend en Corrie met hun zoon Herman, Theo Nel en Rietje en nog andere onbekenden meer. Maar de aanvraag om een eremedaille is in de massa verloren gegaan. Ze hoorden er nooit iets van terug. Ze blijven ongekroonde helden hier beneden op aarde. Nederland was na de oorlog totaal verarmd. Er moest hard gewerkt worden om de economie weer op te bouwen. Maar toch, Nederland zou weer herrijzen. Het lied van Willem Bilderdijk is nog altijd waar. Opgaan, blinken en verzinken is het lot van iedere dag. En wij allen moeten vallen wie zijn licht bestralen mag. Of de kronen luister tonen, volken, staten bloeiend staan, langer stonden, duurt hun ronde, maar hun avond spoedt toch aan. Holland groeit weer, Holland bloeit weer, Hollands naam is weer hersteld. Holland, uit het stof verrezen, zal opnieuw ons Holland wezen. Stervend heb ik het u gemeld. In het schilderhuis Lerius is na de oorlog weer heel wat werk aan de winkel. Door de oorlog is er zoveel kapotgeschoten. De mensen hadden geen geld om hun huis netjes te verven. Nu mag een ieder weer in vrijheid voor eigen gezin zorgen. De oorlog is al lang afgelopen. Maar toch zoeken verzetsmensen elkaar nog vaak op. Het zijn vrienden voor het leven geworden. En ook met dominee Lamsma heeft de familie Lerius een goede band. Het is 1957. De oorlog ligt al 12 jaar achter hen. Dominee Lamsma loopt al niet meer zo vlot als toen hij in de oorlog met paraplu gewapend plassen op de weg moest ontwijken. Leunend op een oude wandelstok zoekt hij zijn oude vrienden op. Daar doet u goed aan, dominee, dat u weer eens langskomt. We zijn nog niet vergeten met welke vraag u in de oorlog ons opgezocht hebt. Ik moet er nog elke dag aan denken. Het is een wonder dat we zonder verliezen van familieleden door de oorlog zijn gekomen. In het verzet zitten is niet ongevaarlijk. Denk ook eens aan de heer Schouten, die voor de illegale krantje trouw werkte, is overkomen. 6 maanden in kamp Amersfoort is geen kleinigheid. Toch hadden we nog veel meer willen doen dan we gedaan hebben, zegt Lerius. Ja, wat zijn er veel mensen de eeuwigheid ingegaan. Als we bedenken dat er van de Joden die in Nederland woonden meer dan 100.000 mensen zijn omgekomen. Maar wat wil ik zeggen? Ik heb gehoord dat een Joodse familie Frank 2 jaar in het achterhuis gevangen heeft gezeten, aan de Prinsengracht, zonder dat we daar iets van afwisten. Anders hadden we wellicht voor een andere schuilplaats kunnen zorgen. Met hen is het niet goed afgelopen. Slechts 1 persoon is teruggekomen uit het concentratiekamp. Dat is de vader van het gezin, Otto Frank. Vertelt u eens verder wat u ervan af weet, dominee, zegt Lerius nieuwsgierig. Deze man, Otto Frank, is bekend geworden door het dagboek van zijn dochter, dat hij herschreven heeft, door een oproep door Radio Oranje aangemoedigd. Heeft hij het dagboek van zijn dochter Anne herschreven. Leeft Anne, zijn dochter, die het dagboek schreef, dan ook niet meer? Vraagt Lerius. Ik zal je haar geschiedenis vertellen. Op 8 augustus 1944 werden ze opgesloten in de hal van het station van Amsterdam Centraal. Toen de trein aankwam, moesten ze met wel 70 anderen in een goederenwagon naar Westerbork op transport. Wat gebeurde er met hen toen ze daaraan kwamen? In Westerbork werden ze kaalgeschoren en kregen ze weinig te eten, omdat ze zich niet vrijwillig voor een Duits strafkamp hadden gemeld. Ze moesten afgedankte batterijen uit elkaar halen. In barak 57 sliepen ze op planken, onder wat stro. Op de avond van 2 september kwam er een leider uit het kamp langs, die namen voorlas van mensen die op 3 september de volgende dag al mee moesten voor verder vervoer naar Duitsland. Ook de namen van gezin Frank werd voorgelezen. Het zou de laatste trein zijn die vanuit Westerbork naar Auschwitz vertrok. In die trein zaten wel 1000 mensen. Ze moesten onderweg allemaal blijven staan in schokkende wagon. Op 5 september kwamen ze eindelijk aan op hun bestemming. Op 5 september was het feest in Nederland, onderbreekt Lerius de dominee. Hij vervolgt. Dat herinner ik me tenminste nog. De Duitsers dachten dat het gedaan zou zijn en dat ze zouden verliezen en sloegen op de vlucht. Dat heette Dolle Dinsdag. Maar toen de komst van de bevrijders uitbleef, keerden ze terug en hebben we nog veel last van hen gehad. Maar voor Anne en haar gezin was het geen feest. De trein arriveerde juist op die datum in Auschwitz. Alle zieke en zwakke mensen werden gelijk naar de douches gebracht. Het waren geen douches, maar gaskranen, waarin ze massaal vergast werden. Gelukkig bleven de familieleden Frank nog gespaard. Ze werden te werk gesteld. Maar mannen en vrouwen werden gelijk van elkaar gescheiden. Otto moest afscheid nemen van zijn vrouw en lieve dochters. Ze kwamen in het vrouwenkamp Birkenau terecht. Maar al gauw werd Anne ziek. Ze kreeg schurft. Om besmetting tegen te gaan werd ze apart gezet achter een hoge muur in een krap blok. Margot mocht met haar mee. Op 28 oktober werden Anne en Margot eruit gehaald. Samen met 1308 vrouwen moesten ze met de trein naar Bergen-Belsen. In februari of maart 1945 stierf Margot. En enkele dagen later liet ook Anne het leven. Ze hadden er beiden een ziekte bijgekregen, vlektyfus. Hieraan stierven ze. Maar van Anne is haar dagboek gevonden. De Duitsers hadden na de arrestatie het hele achterhuis leeggehaald. Alleen het dagboek had Miep gered. Na de oorlog heeft er een tijd lang een oud papierhandelaar in het pand aan de Prinsengracht gezeten. Maar Otto wilde het pand behouden toen hij merkte dat het gesloopt zou worden. Hij kocht zijn huis terug, maar moest het later tegen een zeer lage prijs weer doorverkopen aan iemand die er een nieuw bedrijfspand wilde laten bouwen. Maar dat zou het achterhuis ook doen verdwijnen. Nee, hij wilde de herinneringen aan de oorlog en de plaats met zijn gezin waar ze zulke angstige jaren hadden doorgemaakt, bewaard zou blijven. Weet je wat Otto Frank gedaan heeft? Heeft hij het weer gekocht? Nee, hij heeft samen met enkele vrienden de Anne Frank Stichting opgericht. Men gaat van de Prinsengracht 263 een museum maken. Iedereen kan er binnenkort een kijkje nemen. Lerius zegt, ik wil wel graag dan eens dat museum bezichtigen, want ik wil ook weten waar en hoe Anne geleefd heeft. In haar dagboek heb ik er al het een en ander over gelezen. Laten we hopen dat mensen hierdoor leren hoe erg de oorlog is, zegt de dominee. We leren ervan hoe erg de mens gevallen is. O, wat is het een voorrecht. Wanneer er vrede in ons land is, maar nog een groter voorrecht, wanneer we weten veilig te zijn onder Jezus' hoede. Die zullen gekroond worden, niet om hun verdiensten, maar enkel uit genade, zegt Lerius met een snik. Ik dank u voor uw aandacht. Dit was het laatste hoofdstuk van dit boek. We hopen met een ander boek verder te gaan. Dank u wel.